je gaat vreemd, je bent bedrogen of je bent de derde in de driehoeksverhouding. Je voelt schuld, schaamte en overal om je heen zijn oordelen. Hier niet. Welkom bij de ontrouwexpert van Nederland, Annette Burgers. Zij geeft je kennis, inzicht, herkenning en erkenning in haar bekende podcast over de liefde. Bezoek de website ontrouwexpert.nl als je wil weten hoe Annette je kan begeleiden. Vraag het gratis e-book Jezelf op de rit aan als jij de juiste tips wilt in deze crisissituatie van ontrouw en ga aan de slag om je relatie te herstellen. ontrouwexpert.nl. Veel plezier met de podcast.
Vreemdgaan? Nooit. Ik niet. Dat weet ik zeker. Dit zijn de woorden van Nina, gelukkig getrouwd met Thijs. Toch loopt het anders. Lees het in De Affaire, Verkeerd Verbonden, van schrijfster Lydia van der Weijden. Waarschuwing, als je erin begint, kun je niet meer stoppen.
Hi, wat goed dat je luistert. Vandaag een brief voorgelezen door mij van een luisteraar. Ik schrijf deze beste brief opnieuw. Beste Annette, ik schrijf je deze brief als tweede partner en wil graag anoniem mijn verhaal met je delen. Al tijdens het luisteren van je podcast Een Duivels Dilemma, deel 1 en deel 2, heb ik aan twee mannen in mijn leven gevraagd of zij ook deze podcast wilden luisteren. Aan Willem, met wie ik tijdens mijn 11-jarig huwelijk 2,5 jaar een affaire heb gehad. En waar ik al 5 jaar zeer goede vrienden mee ben, omdat er tijdens onze affaire, naast een liefdesrelatie, ook een hechte vriendschap is ontstaan. Met Willem was het een ontdekkingsreis op gebied van liefde, intimiteit en heel veel leuke dingen samen te doen. Aan hem kon ik alles zeggen voor het eerst van mijn leven en hij aan mij. Dat was zeer bevrijdend, verslavend en zo kwam het dat we zomaar 2,5 jaar verder waren. Iets wat ik nooit van mezelf of de dag dat we elkaar ontmoetten had gedacht. Ik heb mijn huwelijk nu 2 jaar geleden beëindigd, maar niet zoals verwacht door mijn affaire met Willem. Ik zat al langere tijd, ver voor de affaire begon, in een zeer beklemmende relatie en op een gegeven moment was ik nog maar een schim van mezelf. Hoe het er thuis aan toe ging, waardoor ik constant in een alarmsysteem verkeerde, heb ik nog lang voor mijn omgeving verborgen weten te houden. Het werd steeds heftiger thuis en nadat ik er voorzichtig met mijn familie en naaste vrienden over begon te praten, kreeg ik in toenemende mate signalen dat zij zich zorgen maakten. Wat hield me tegen? Mijn meegekregen normen en waarden? Zo'n lang huwelijk, met natuurlijk ook gelukkige jaren en momenten, en waar 3 kinderen uitgeboren zijn, laat je toch niet zomaar klappen? Je hoort je vader zeggen, kom op, nog even doorzetten. En je moeder, scheiden, dat is zo armoedig. Maar na het vertellen aan mijn ouders en goede vrienden, kreeg ik juist heel veel begrip en support van hen. En waar ik eerst dacht dat ik mijn man niet kon verlaten omwille van de kinderen, realiseerde ik me, nadat we in relatietherapie en beide in individuele therapie zijn gegaan, dat ik geen andere uitweg had dan hem te verlaten. Juist zodat ik goed voor de kinderen kon blijven zorgen. Ik merkte ook door gesprekken dat ik het belangrijk vind om je kinderen een voorbeeld te geven in wat warmte en liefde is. En hoe dat eruit kan zien. Ik voel me 10 kilo lichter en geniet weer volop van het leven. Ik sta in mijn kracht en kan ze in het verdriet dat mijn kinderen om de scheiding af en toe nog hebben en vooral hadden ondersteunen. Het had Willem en mijzelf veel ellende bespaard als wij de kennis uit deze podcast 5 jaar geleden hadden geweten. Ik heb zo lang geloofd dat het Willem zou lukken om uit zijn deels gelukkige, deels ongelukkige relatie te stappen. Maar ik merkte ook dat het een grote worsteling voor hem was. Met name het gevoelsmatig verlaten van zijn kinderen. Hij had veel stress van onze affaire en dat maakte het ook extra lastig. Ik kan niet op 2 handen tellen hoe vaak de relatie is verbroken. Onze 2 gezinnen waren vriendschappelijk in elkaar verweven en dat maakte ook dat er veel schuldgevoelens naar onze beide partners waren. Ik wilde met Willem en Willem wilde met mij, maar doordat hij geen keuze maakte, heeft het niet zo mogen zijn. Na 2,5 jaar, samen met Willem, heb ik aangegeven dat hij zich moest realiseren dat iemand anders voorbij zou kunnen komen. Het wachten op hem voelde namelijk steeds kanslozer, waardoor ik op een bepaald moment de affaire definitief beëindigde. Ik wilde dat hij zijn eigen keuze zou maken als hij zijn partner zou verlaten. En niet om of door mij. Dat had te maken met dat ik hem zo zag worstelen met het mogelijk missen van zijn kinderen. En ik natuurlijk ook zijn kinderen goed kende. Achteraf heeft Willem hierover gezegd: had je me maar wel een ultimatum gesteld, dan was het me wel gelukt om haar te verlaten. En was ik met jou samen geweest. Ruim een half jaar na mijn scheiding ontmoette ik Benno op een feest van gemeenschappelijke vrienden. Benno, een gescheiden vader van twee kinderen met wie ik 1,5 jaar samen was, is attent, slim, geïnteresseerd en knap om te zien. Met hem voelde ik al vanaf het begin geen wens om samen te wonen of voor een samengesteld gezin te gaan. Maar met hem samen 1-op-1 tijd doorbrengen was heerlijk. Series kijken, naar het strand, uit eten, nachtjes weg. Even geen gemama en lekker uitslapen. Maar al tijdens Benno leerde ik Stijn kennen. Een vader die ook, net als ik, wekelijks bij de muziekles was te vinden als hij een lesuur wachtte op zijn kind. Ik zat daar wekelijks samen met bevriende moeders waarvan hun kinderen ook op les zaten. Hij viel me in positieve zin op en keek wel af en toe naar hem, maar er gebeurde niks en de maanden gingen voorbij. We kwamen erachter dat onze zoons ook op dezelfde lijn op rugby zaten. En zo begonnen we ook elkaar daar wat vaker te spreken. En hoewel ik het helemaal gezellig vond om met hem te praten, ging er geen luikje open. Want ik was met Benno en hij nogal getrouwd. We sloegen elkaars nummer op, want dat was handig als de teams van onze kinderen eens invallers nodig hadden. Zo begon heel voorzichtig puur zakelijk WhatsApp-contact. Ik merkte vrij snel dat dit een serieus leuke man was en wilde vooral niet laten merken of daar wat mee doen. Maar naarmate de tijd vorderde werd het hebben van contact vanzelfsprekender. En 4 maanden geleden, na het eerste appje tijdens een avond, dat we los van elkaar met vrienden een etentje hadden in de stad, was het ineens duidelijk dat we elkaar na dat etentje zouden zien. Het was 1 groot feest en die avond hebben we voor het eerst gezoend. De elektriciteit die vrijkwam was als een dam die openbrak. Vanaf het eerste moment, zo bleek ook vanuit zijn kant, hebben we beiden ons uiterste best gedaan om er niks mee te doen. Een paar dagen na onze eerste avond wilde ik toch even voorzichtig inchecken of alles oké was. Want als dat het geval was, dan zou het een eenmalig ding zijn en hij er van mij niks meer over horen. Zijn reactie was dat hij iedere 3 minuten zijn telefoon checkte en ook niet wist waarom, met daarachteraan dat hij wel degelijk wist waarom. De dam was doorgebroken en er was eigenlijk geen houden meer aan. We appten, videobelden gewoon en zagen elkaar steeds vaker, waardoor we elkaar snel goed leerden kennen. Alle soorten gesprekken voerden we, van serieus naar slap en heel hard lachen. Of gewoon, hoe was je dag? En natuurlijk had hij leuke vrouwen ontmoet. Maar wat er tussen hem en mij gebeurde, had hij tijdens zijn 22-jarig samen zijn met zijn vrouw nog niet zo meegemaakt. Ik wilde eerlijk zijn en vertelde hem dat ik dat eigenlijk wel had meegemaakt. En zijn reactie was oordeelloos, maar hij zei wel meteen dat hij en ik dat niet tot 2,5 jaar zouden gaan laten komen. Mijn gevoelens voor hem gaan diep. Hij is slim, spontaan, niks is te gek, aantrekkelijk, zorgzaam, attent, ondernemend, sportief, een hele leuke vader voor zijn kinderen en een zeer goede gesprekspartner. Hij leest me, hij ziet me en hij voelt me aan. Wanneer ik twijfel of aan deze moeilijke situatie denk, ziet hij dat meteen en opent hij het gesprek. En wat me vooral heel erg in hem aantrekt, is dat we vanaf moment 1 heel erg veel lachen. Ik om hem en hij om mij. Ik merk dat ik dat heel belangrijk vind en het haast een voorwaarde voor mij is. Met Benno kan ik helemaal niet zo lachen en daar liep ik ook tijdens die periode samen in toenemende mate tegenaan. Met Stijn is er veel verbinding, we denken over veel dingen hetzelfde of zeggen hetzelfde tegelijk in een gesprek. Er blijven geen onderwerpen onbesproken en dat maakt dat het ook relaxed tussen ons is. Er is geen veroordeling, waardoor er ruimte is om alles te zeggen en alle vragen gesteld kunnen worden. Behalve over de relatie met zijn vrouw, want daar wil ik ver van weg blijven en stel ik vooral geen vragen over. De reden hiervan is dat ik hem hierin vooral niet wil sturen. Of haar echt wil leren kennen, dat zou te dichtbij komen. Ik zou niet weten welke en of hij één van de vier krukpoten van zijn huwelijk mist. En eventjes wat er niet staat, maar wat ik vertel, dat gaat over de kruk, de vier krukpoten waar ik het altijd over heb. Organisatie, communicatie, intimiteit en seksualiteit. En op mijn website kun je de relatiescan downloaden voor een klein bedrag. Hij heeft erover gezegd dat hij in principe in een gelukkig huwelijk zit. Maar dat er nu één kant van hem bovenkomt die er altijd in zat en ver was weggestopt. En hij voelt veel ruimte en zich vrij. Hij is emotioneel volwassen, alles is bespreekbaar en hij gaat geen onderwerp uit de weg. Hij weet dat er een keuze moet worden gemaakt en dat daardoor hoe dan ook pijn zal zijn. Stijn wilde met zijn vrouw in gesprek over zijn gevoelens voor een andere vrouw en wat dat betekent voor hem en haar en hun huwelijk. Hij voelt het als goed om dat gesprek te voeren. Zijn gedachte is dat je zoiets na 22 jaar huwelijk toch bespreekbaar moet kunnen maken. Als de situatie omgekeerd was, dan had hij hetzelfde van zijn vrouw gewild. Je hoopt dat hij dat gesprek openlijk vanuit emotionele volwassenheid met haar kan voeren. En dat hij die ruimte krijgt. Maar hoe weet je welke ruimte je van je vrouw krijgt? Onlangs liet zijn vrouw vallen over een vriendin die een affaire had. Dat blijkbaar ook in de beste relaties kan overkomen. Maar naar alle waarschijnlijkheid komen er een hoop emoties los. En wil zijn vrouw vooral weten wie ik ben, hoe lang dit al gaande is en dat het nu uit is en dat hij de keuze heeft gemaakt. Hij heeft daar veel spijt van heeft en nooit meer een affaire zal hebben. En ze misschien in eerste instantie helemaal niet benieuwd is naar wat dat dan voor Stijn betekende. Maar ook wat het voor mij betekent als Stijn dit gesprek met zijn vrouw gaat voeren. Zij zal willen weten wie ik ben. En als eenmaal mijn naam gevallen is, zal dit mogelijk een zeer begrijpelijk ook met mensen in haar en dus ook mijn omgeving gedeeld worden. En hierdoor zullen er ineens heel veel mensen betrokken zijn en hier een mening over hebben en zich een mening over vormen. Als in ook onze kinderen die dit te horen kunnen krijgen. Het gesprek met zijn vrouw zal hij nu nog niet voeren. Het is heel belangrijk om dit alles met iemand te kunnen delen. Iemand waarvan je weet dat diegene je niet zal veroordelen, maar zonder je te sturen naast je zal staan, no matter what. Hij heeft gelukkig twee mensen in zijn omgeving die dicht bij hem staan. Zijn collega met wie zijn vrouw een affaire had, waardoor het huwelijk is beëindigd. En met zijn nichtje, waarmee hij is opgegroeid en nog steeds heel close is. Zij heeft door heel veel praten en werken een relatiecrisis met haar man overleefd en zo opnieuw voor elkaar gekozen. Oh ja, sorry, ik dacht, wat zit ik nou te lezen? Zijn collega, wie zijn vrouw een affaire had. Ja, dus een mannelijke collega en die vrouw had een affaire. Dat is een goed vertrouwenspersoon voor Stijn. Ik heb er opnieuw voor gekozen om het met mijn twee beste vriendinnen te delen, die ik beide al bijna mijn hele leven ken. De ene vriendin heeft totaal geen moeite met het feit dat ik in deze situatie zit en met Stijn samen ben. Mijn andere vriendin wilde voor me zijn en me niet veroordelen, maar ik merk aan alles dat ze het ook lastig vindt. Ze gunt mij alle liefde en geluk, maar voelt ook erg mee voor zijn vrouw en gezin. toch gaan we dit onderwerp niet uit de weg. En in die zin was ik benieuwd wat in haar ogen moreel gezien de beste aanpak van Stijn en mij zou kunnen zijn. En zij stelde voor dat hij en ik elkaar 2 maanden niet zouden zien en spreken. Dat we dan los van elkaar de keuze kunnen maken. Als hij dan voor jou kiest, dan heeft hij en jij voor hem. Dan hebben jullie de keuze los van elkaar gemaakt, wat het zuiverder maakt. En zo heb ik het 1 keer na een perfecte wilde avond samen uit. Het met hem, met dit in mijn achterhoofd, vrij impulsief uitgemaakt om ons beiden en zijn gezin te beschermen. We hadden het er vaak over gehad en samen uitgaan was precies wat we er van ons hadden voorgesteld. Gewoon alles klopt aan die avond, totdat. Na 2 dagen huilen en niet kunnen eten en echt letterlijk een gebroken hart, kwam er voorzichtig contact. We zagen bij elkaar hoe heftig de reactie op onze break-up was. En zo hebben we besloten dat het te vroeg was om elkaar los te laten en nu nog niet het moment was. We hebben meerdere keren gesproken over 2 maanden geen contactplan. Vooral ik heb, geloof ik, het idee dat ik wil laten zien het correcte willen doen, in hoeverre dat überhaupt nog mogelijk is. Stijn zei hierover dat als ik het wilde doen, we daar samen voor zouden gaan. Maar vroeg zich ook hardop af wat ons dat nu, na 3 maanden, samen zou opleveren. Stijn gaf aan dat hij simpelweg over 2 maanden niet denkt te weten welke keuze hij moet maken. En het ook niet zo zal zijn dat zijn gevoelens voor mij zijn afgenomen. Hij weet niet of deze nieuwe versie van zichzelf alleen naar boven komt als hij met mij is, of dat deze versie van hem zo zal blijven. Dus onder de streep zijn we nog samen en weet hij het nog niet. En weet ik het ook niet. Want kan ik het aan om die andere vrouw te zijn? Stijn geeft aan dat het hebben van deze affaire en het maken van een keuze zijn verantwoordelijk is. Hij het is en niet van mij. Hij wil onderzoeken waar het aan ligt dat dit hem is overkomen en dat het maakt, dat maakt hem bijzonder en emotioneel volwassen. Het is lastig inschatten hoe emotioneel volwassen je omgeving gaat reageren op dit alles. Een plan hebben lijkt het minste wat je kan doen om een keuze te maken en of de storm zo goed mogelijk door te komen. Want ik vermoed dat als hij en ik voor elkaar kiezen, er een behoorlijke storm zou kunnen ontstaan, omdat we weten dat elke keuze een prijs heeft. En dan heb ik me afgevraagd hoe het komt dat ik in deze situaties beland. En daar heb ik ook heel veel over nagedacht, met vriendinnen en ook met een psycholoog over gesproken. Zolang ik leef, heb ik met enige regelmaat externe prikkels en spanning nodig gehad, passend bij mijn karakter en ook passend bij mijn ADHD. Never a dull moment, zei mijn moeder altijd over mij. Daarnaast ben ik zorgzaam, maak makkelijk contact en kan redelijk snel betrokken raken bij mensen, waardoor ik veel mensen om me heen heb. Vroeger in mijn school- en studententijd had ik eigenlijk altijd wel vriendjes. Ik zoende dan wel eens met een andere jongen of meisje. Maar dat ging eigenlijk altijd gepaard met dat mijn grenzen vervaagden door, tussen haakjes, te veel te drinken. Meestal tijdens het uitgaan. Daar had ik dan toch vaak een schuldgevoel over, omdat vreemdgaan nu eenmaal meestal gepaard gaat met liegen. Ik merk aan mezelf dat liegen een van de dingen is waar ik naarmate ouder ben geworden steeds meer moeite mee kreeg. Tijdens mijn langste relatie met de vader van mijn kinderen ben ik 1 keer verliefd geworden op een vrouw, voordat we kinderen hadden, en heb ik een affaire met Willem gehad. Een van de redenen van die affaire is dat ik er tijdens ons 13 jaar samen zijn steeds meer achter kwam dat we verschillend zijn. Waar ik vaak beweging en vooruitgang wilde, vond hij het prettiger om dingen te laten zoals het was. Hierdoor groeiden we steeds verder uit elkaar. Daarnaast merkte ik dat ik mezelf door zijn gemoedstoestand mezelf steeds meer wegcijferde. Ook miste ik de aandacht en de intimiteit in deze relatie. Willem en ik lijken veel op elkaar en ik denk dat dat maakt dat hij en ik zo lang samen zijn geweest en steeds weer naar elkaar werden toegetrokken. Ik ben best outgoing en ik realiseer me inmiddels dat de beste match voor mij met eenzelfde soort persoon zou zijn. Er zijn fases in mijn leven geweest dat ik voor vriendjes koos met een rustig karakter. Maar eigenlijk is altijd achteraf gebleken dat ik dan op een gegeven moment weer prikkels nodig heb. Ik merk dat naarmate ik ouder word, ik meer kritisch ben op welke mannen ik leuk vind. Waar ik mezelf eerst snel kon verliezen in iemand leuk vinden. Kijk ik nu goed naar hoe iemand is en neem daar de tijd voor. Wat bijvoorbeeld de verschillen en de overeenkomsten tussen ons zijn. Zo wist ik met Ben al vrijwel in het begin dat dit geen toekomst zou hebben. En ben ik daarover transparant geweest. En zoals boven beschreven was ik helemaal niet op zoek naar Stijn, een getrouwde vader, maar hebben we elkaar wel gevonden. En dat maakt dat ik een vrijwel constante tweestrijd met mezelf voel. Kan ik hem, zijn vrouw en zijn kinderen dit aandoen? Ik heb bij mijn eigen kinderen ook van dichtbij kunnen zijn wat een scheiding teweeg brengt. En natuurlijk zijn we daar ook weer met z'n allen uitgekomen. Maar het vergt veel tijd, veel liefde, veel energie en veel aandacht. Aan de andere kant weet ik het, als ik samen met Stijn ben, een leven met hem is heel makkelijk voor te stellen, omdat alles klopt. En natuurlijk zijn we ook blind verliefd. Maar ik merk door zijn ervaring, door mijn ervaringen in relaties, dat dit veel verder gaat dan dat alleen. En dat is wat het voor nu nog even is. En welke keuze er ook gemaakt zal worden, de uitkomst kunnen we uiteindelijk aan. Ook al zal dat gepaard gaan met pijn. Groetjes van Zoe. Dit is het verhaal van Zoe. Dank je voor. En het gaat mij altijd, als je iets schrijft, als je iets instuurt, gaat het me om jouw zielengroei. Wat haal je hieruit? Het is niet aan mij om te beoordelen of dat goed of fout is, te weinig of te veel is of goed genoeg is. Ik lees het verhaal voor en ik hoop dat het jou helpt. In welke positie je ook zit. Heb je een vraag of wil je verhaal delen? Stuur het dan naar info@youtubecoaching. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week vrijdagochtend staat er weer om 5 uur een nieuwe podcast klaar. Dankjewel.
Altijd heb ik binnen de lijntjes gekleurd. Gedaan wat anderen wilden. Wat anderen van mij verwachten. Nu kies ik voor mezelf. 1 keer. 1 keertje maar. Dit is wat Nina uit het boek De Affaire tegen zichzelf zegt wanneer ze verliefd wordt op een andere man. Vreemdgaan? Het was iets dat ze altijd sterk veroordeelde. Iets wat zij nooit zou doen. Ben je gek? Ze is toch gelukkig met Thijs? Toch gaat ze de grens over en dat blijkt een point of no return. De Affaire van Lydia van der Weijden is een levensecht verhaal over wat het betekent om vreemd te gaan. Het biedt herkenning en inzichten en zet de lezer aan het denken. Wat zou jij doen als je Nina was? Het boek De Affaire, met als ondertitel Verkeerd Verbonden, is voor €15 te koop op bol.com. Waarschuwing: als je erin begint, kun je niet meer stoppen.